Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering hebben wij de AFM op bezoek. De toezichthouder op de financiële markt.
Ja, Tom Smiers van de hoofdretailbeleggen. We gaan in gesprek over hoe ze beleggers denken te beschermen. Wat hun takenpakket is. En of ze niet erg streng zijn in vergelijking met andere landen.
Ja, en we hebben het natuurlijk over dat onderzoek waarin zij concluderen dat meer Nederlanders zouden kunnen gaan beleggen in plaats van sparen.
Ja, dat is opvallend om te horen van de AFM.
Daar gaan we alles over vragen. We gaan beginnen. Smiers, welkom.
Dankjewel.
Je bent manager retail beleggen bij de AFM, de Autoriteit Financiële Markten.
Dat klopt.
Dat is voor ons inmiddels zo'n bekende term, maar ik vergeet soms nog wel. Ik was er 2 weken even tussenuit en ik hoorde wel natuurlijk de aflevering die Pim vorige week heeft opgenomen. En toen hoorde ik hem zeggen, de AFM. Toen dacht ik, heel veel mensen die ik vertel over de AFM, die zeggen, wat is dat? Zo bekend zijn jullie eigenlijk helemaal niet.
Ik denk dat we bij een specifieke groep heel bekend zijn. Ja. Op feestjes merk ik ook dat ik vaak ook even moet uitleggen waar de afkorting voor staat. Ja. En wat we precies doen.
Dus hebben ze eerst geen idee en dan beseffen ze opeens dat jullie ontzettend belangrijk zijn.
Dat we eigenlijk heel belangrijk zijn.
Ja, in ieder geval voor beleggers, denk ik. En het heeft even geduurd voordat jullie hier waren. Pim heeft er aan moeten trekken, toch Pim?
Anderhalf jaar.
Anderhalf jaar ongeveer. Wat trok je nu toch uiteindelijk dan over de streep?
Nou, misschien moeten we de band dan even terugspoelen. We hebben inderdaad eerder contact gehad. Volgens mij inderdaad meer dan een jaar geleden. En toen kwam een onderzoek naar finfluencers op ons pad. We zijn een verkenning gestart naar finfluencers. Misschien komen we daar nog later wat over te spreken. En toen hebben we besloten om de bijdrage aan deze podcast wat uit te stellen. Totdat die verkenning zou zijn afgerond. Nou, dat is gebeurd. Onlangs zijn we daarmee naar buiten gegaan. Hebben we ook een webinar gehouden om finfluencers ook op de hoogte te brengen van wat we hebben gezien. Wat we daarvan vinden. En dus is het nu een mooi moment om hierbij aan te sluiten.
Ja, misschien goed om eerst even dan helder te stellen, wat is de taak die de AFM heeft opgevat?
In brede zin bedoel je?
In brede zin, ja.
Ja, de AFM is een gedragstoezichthouder. De financiële markt, daar wordt toezicht op gehouden. En wij zijn de toezichthouder die kijken naar het gedrag van financiële ondernemingen. Dus gedragen ze zich goed richting een ieder die een product aanbiedt of distribueert. En dat om ervoor te zorgen dat er eerlijke en transparante financiële markten ontstaan.
Wat is dan bijvoorbeeld zo'n financiële instantie? De Giro?
Dat kan een bank zijn, dat kan een verzekeraar zijn, dat kan een pensioenfonds zijn. Dus ja. We kijken echt van accountantkantoor tot kapitaalmarkten, van sparen tot lenen, verzekeren, beleggen, hypotheken, noem maar op. Dus wij bekijken we houden toezicht op de gehele financiële markt.
Maar toezicht, dat betekent eigenlijk dat je dus wel eerst een soort van wet moet hebben, denk ik. Want daar hou je dan toezicht op. En die worden dan gemaakt door de minister van Financiën?
Wij maken de wetten niet. Dat is inderdaad soms ook een misverstand. We houden inderdaad toezicht op de wetten die worden uitgevaardigd. En als we hebben het hier over beleggen. Die komen uit Europa. MiFID 2, misschien alweer wat technisch, daar zijn de regels in gevat die gaan over beleggersbescherming.
Ja.
Daar moeten partijen die beleggingsdiensten aanbieden.
Ja, die term is wel eens gevallen.
Ja, ja. Is dat van de ESMA?
Ja, ESMA is dan weer de overkoepelende toezichthouderscollectief. Je hebt verschillende toezichthouders. Wij zitten in Nederland, maar er zit ook een toezichthouder in België en in Frankrijk en noem maar op. En ESMA is eigenlijk het overkoepelende toezichtsorgaan in Europa.
Maar het komt er dus eigenlijk op neer dat er worden wetten gemaakt. Al dan niet vanuit Brussel, maar ook denk ik een vertaling naar de Nederlandse wet. En daar moeten jullie dan op toezien.
Ja,
dus, maar dat is denk ik wel een 1-2'tje. Dus als jullie zien dat er bepaalde dingen niet helemaal goed zijn, of daar jullie geen goed toezicht op kunnen houden, dat jullie dan naar de politiek gaan om te zeggen, misschien moet je deze wet eens toevoegen of uitbreiden. Zeg ik dat goed?
Ja, je noemde 1-2'tje. Ik denk dat iets te makkelijk geformuleerd is. Maar wij spelen zeker een rol. We zitten zo dicht op die financiële markt. Dus als wij denken zaken zien waarvan we denken dat moet anders, of daar zitten risico's, of dat zijn ontwikkelingen die nieuw zijn, dan spreken we zeker met de regelmakers.
Heb je een voorbeeld?
Nou, als je kijkt wat er nu een ontwikkeling is. Wat we zien is, er komen steeds meer beleggers bij. Ik neem even een aanloopje om je vraag te beantwoorden. Circa 1,9 miljoen huishoudens zijn op dit moment aan het beleggen. En we zien een best wel een behoorlijke stijging de afgelopen jaren. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de jaren 90, was er ook zo'n enorme stijging. Sommige van jullie volgers of luisteraars zullen dat zich misschien wel herinneren. Dat is de zogenaamde campinghouse. Mobiele telefoon was geïntroduceerd. Het was 97 en de AX steeg met dubbele cijfers. Mensen in de zomer zaten op de camping met hun mobiele telefoon, met een telefoontje inderdaad te beleggen, te handelen. Dat is een behoorlijke stijging. Ik denk dat de huidige tijd daar best wel overeenkomsten mee heeft. Nou, die mobiele telefoon, nou, die is nu een smartphone. Het is één vingerbeweging. Is het niet de internethype vanuit de jaren 90? Dan is het nu wel de economische voorspoed die enorm is.
Want even in de campinghouse zat men dan te bellen.
Ja, zat men te bellen. Ja. Zat men op de camping en zat men eigenlijk massaal te beleggen.
Ja.
Economische voorspoed gaf ik aan, maar ook de lage rente. Dat zijn eigenlijk de verschillen, maar ook de overeenkomsten. Kijk je naar 2013, zitten we twee crisis later. Er was nog maar 1 op de 3 beleggers over. Dus heel veel mensen hadden daar eigenlijk beleggen de rug gekeerd. Als je kijkt naar de rol van de AFM, is het eigenlijk om ervoor te zorgen dat vertrouwen in stand blijft. En niet zozeer om mensen te behoeden voor het feit dat koersen naar beneden gaan, want dat hoort bij beleggen. Maar er wel voor te zorgen, om bij te dragen aan het vertrouwen in die markt. Hè? Om ervoor te zorgen dat die misstanden tot een minimum beperkt blijven. En we hebben nu een bull market. Dus het is eigenlijk heel makkelijk om een goede belegger te zijn. Maar als het tij keert en het app wordt, dan zie je wie er eigenlijk zonder zwembroek zendt.
Ja, ja.
Maar je legt nu een beetje de vergelijking met de 97. Insinueer je daar een beetje mee dat je nu verwacht dat er dus weer 2/3 gaat uitstappen?
Ik verwacht helemaal niks. Ik heb geen glazen bol. Ik voorspel niets, helemaal niet. Maar beleggen gaat omhoog en beleggen gaat ook weer naar omlaag. Dat is wat het verleden ook gewoon laat zien. En zo is beleggen, zit het in elkaar. Een ander verschil, en nu komen we op het antwoord op je vraag over regels, is dat beleggen is niet saai. Als je kijkt naar hoeveel reclames er zijn, hoeveel nieuwe producten er op de markt komen, nieuwe aanbieders, noem maar op. Finfluencers die, je kan ze niet missen met tips en tricks, et cetera. Dus het is best wel ingewikkeld om saai te beleggen. Als we een mantra zouden moeten, een mantra moeten uitvaardigen van de AFM, dan is het wel beleg vooral saai. Langer termijn, gespreid, handel niet te veel. Nou,
niet met geleend geld. Ja.
Niet met geleend geld. Je kent het wel. Maar ik herhaal hem wel gewoon hier. Mm-hmm. Maar als we het hebben over het niet saai zijn, dan hebben we het ook over de keuzeomgeving. Waar worden mensen nou door beïnvloed? Mensen zijn geen homo economicus. Dus we hebben ook niet de illusie dat iedereen alles leest. Maar worden gestuurd door hun omgeving. En die omgeving, nogmaals, die is best wel in beweging. Waar wij in Europa, want daar komen de regels dan vandaan, aandacht voor vragen, is ook dus die keuzeomgeving. Kijk naar de keuzeomgeving. Hoe worden mensen nu feitelijk van A naar B gebracht? En worden ze gestuurd naar gedrag waarvan we denken, dat past bij dat saaie. Of worden ze gestuurd naar gedrag waarvan je denkt, daar worden mensen aangezet tot meer handelen.
Ja.
Meer handelen kost geld, is niet per definitie goed voor je rendement.
Nu raak je natuurlijk wel een essentieel punt in de financiële sector.
Zeker.
Is dat er zijn totaal geen prikkels om iemand goed te leren beleggen. Want brokers die willen heel vaak dat je veel handelt, want daar verdienen ze geld op. Banken die willen graag dat je in hun fondsen zit, waar je dan 2% per jaar betaalt. En nou, die twee maken voor een groot gedeelte de industrie. Dan heb je ook nog eens alle bladen en magazines die er belang bij hebben. Want die zijn, dat was al lang voor de influencers, die er belang bij hebben dat er constant aandelen tips komen. Die ze dan zelf niet in portefeuille hebben. Dus er is een industrie ontstaan die eigenlijk een averechts werkt voor de belegger.
Ik weet niet of die ontstaan is. Ik schetste net een ontwikkeling waardoor er meer afleiding en verleiding is. Ik weet ook niet of ik het met je eens ben of er maar één belang is. En dat is geld verdienen. Hè. Geld verdienen, daar is overigens niks mis mee. Ik denk dat het belang heel goed kan zijn dat als je het belang van die belegger centraal stelt, ook iemand je die belegger aan je bindt. En dus een wat langere termijn relatie creëert. Maar ja, ik ben het met je eens dat er nogmaals allerlei verleiding is die ervoor kan zorgen dat je als belegger misschien niet de keuzes maakt die optimaal zijn.
Ja.
En wat is dan het beleid geweest van de AFM de afgelopen jaren? Als je kijkt van de belegger zoveel mogelijk vertrouwen geven om te blijven beleggen. Wat is dan de tactiek of wat kun je daarvoor doen als AFM om die particuliere beleggers en hun geld te beschermen?
Ja, ik weet niet of ja.
Toch, dat is toch een beetje wel de bedoeling? Ze zorgen dat ze in de beurs blijven in plaats van dat ze in paniek raken en hun geld eruit halen.
Het doel is dat zij mogen vertrouwen op een markt die eerlijk en transparant is. Dat vinden we belangrijk. Hè? Of je dan alsnog uitstapt omdat je toch schrikt van die koersdaling. Ja, nogmaals, daar zijn we niet voor. Ja. Wij richten ons ook niet per definitie op de belegger. Hè? De groep die wij aanspreken, waar we toezicht op houden, dat zijn de partijen die producten aanbieden. De brokers, de vermogensbeheerders, ja. de ondernemingen. Daar zijn regels voor, hè? Je noemde ze net al. Wij zorgen ervoor dat die regels worden nageleefd. Althans, daar houden we toezicht op. Daar houden we risicogestuurd toezicht op. Daarnaast zit er ook een onderdeel wat meer bewustwording. Dus je kent de AFM denk ik ook van de waarschuwingen. Ja. Let op, doe het niet met geleend geld en spreid goed. En daar proberen we altijd een balans tussen te zoeken. Maar kijk, in deze tijd waar we het net al constateerden, of dat deed ik eigenlijk, dat het niet op kan de laatste tijd. Hè? Een goede belegger ben je al redelijk makkelijk. Zijn wij wel een van de weinige partijen die ook nog aandacht vragen voor, let op wat je met je geld doet. Heb je voldoende buffer? Past het bij je risicobereidheid? Dus het is enerzijds dat we ons richten op die partijen die deze diensten aanbieden, om ervoor te zorgen dat vertrouwen hoog blijft. En anderzijds hebben een wat kleiner onderdeel en dat ziet op bewustwording. Zo hebben we onlangs, en dat mocht ik zelf ook doen, voor de klas gestaan om mbo-studenten uit te leggen wat is eigenlijk het verschil tussen beleggen en speculeren. En hebben we ook het onderdeel crypto's geraakt.
Ja.
Nou, we proberen wat mee te geven in educatie. We proberen daar zijn we dag en nacht mee bezig, om ervoor te zorgen dat de partijen die deze diensten aanbieden, beleggingsdiensten aanbieden, zich goed gedragen.
Mijn ervaring is wel heel anders dan die jij eigenlijk omschrijft. Jij zegt dat je hier een van de weinigen zijn die stimuleren om goed te beleggen met een buffer en niet geleend geld. Mijn ervaring is dat heel veel andere partijen dat ook heel goed doen. Dat je op heel veel plekken tegenwoordig, in boeken, in podcasts, in blogs, overal in de wereld, vooral ook Amerikaanse, Engelse content, dat je dat prima kan leren. En ik ben er echt totaal niet mee eens dat jullie de enige zijn dat jullie dat goed doen. Dat is een beetje wel van borstklopperij, toch? Dat je jezelf heel goed vindt.
Ja. Nou, ik weet niet of het gaat om of wij onszelf heel goed vinden. Ik ben heel blij om te horen dat je aangeeft, dit geluid, wat ik net gaf, dat wordt niet alleen maar door de AFM de wereld ingeslingerd, maar ook door vele anderen. Ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. En die juich ik alleen maar toe. Nee hoor, ik wil zeker niet het alleenrecht hebben, hè, of als AFM het alleenrecht hebben op dit waarschuwen, of het aanmoedigen om goed te kijken wat je met je geld doet. Zeker niet.
Als ik even terug ga naar het moment dat ik ben gaan leren beleggen, ik ben eigenlijk echt geschrokken hoe weinig educatie er is vanuit de instanties. echt heel erg laag. De dan brokers, de banken, eigenlijk ook vanuit jullie gezien en ook de VEP en zo. Er is de manier van hoe content verspreid wordt en hoe dat gebracht wordt naar eigenlijk een iemand die nog niet belegt, is niet van het niveau waar de generatie nu graag content consumeert. En dat is denk ik ook de reden waarom er zoveel content is ontstaan door de nieuwe generatie. Omdat daar gewoon een extreme behoefte aan is aan goede content dat onafhankelijk is. En dat ook nog eens gebracht is op een manier dat fijn is te consumeren. En het is natuurlijk eigenlijk alle content die nu ontstaan is, en jij noemde dan finfluencers, is vooral natuurlijk ontstaan doordat die generatie zelf het probleem had om het goed te leren en niet terecht kon bij banken, bij brokers, bij de VEP, bij de AFM. Dat eigenlijk is ontstaan vanuit een behoefte. En dat is natuurlijk een beetje hoe het internet werkt. Iets wordt gecreëerd op het internet omdat iemand anders het mist. En die gaat het dan proberen. En zo ontstaat er natuurlijk een hele beweging. En ik, door zulke soort mensen er zijn, en niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld, ben ik juist heel goed gaan leren beleggen. Sterker nog, ik denk dat juist als dat er niet was, dat ik misschien niet eens zo goed had leren beleggen. Dus mijn perspectief is compleet de andere kant. Ik denk juist dat er nu een hele grote generatie juist goed leert beleggen, omdat dat er is.
Ja.
Ik zie het als een extreem goede ontwikkeling. Echt een democratisering, de emancipatie van de particuliere belegger.
Ja. Ik weet niet of wij zo ver uit elkaar zitten qua wat we, wat we zien en wat we goed vinden. Dat die behoefte er is, hè, dat wijst wel uit. Hè, of dat wijst het aanbod van finfluencers, podcast, cursussen, et cetera, wel uit. Hè. Dat die behoefte er is, dat is helder. Op het moment dat je daar inderdaad iets tegenover zet om aan die behoefte tegemoet te komen, zoals een podcast, et cetera. En je biedt laagdrempelige informatie aan over beleggen, zonder dat je daar allerlei belangen zelf bij hebt, die vaak ten koste gaan ook van de, misschien wel ten koste kunnen gaan van de volger. Ja, dan juichen we dat toe. Want wij zitten zeker niet te wachten op dat wij als AFM degene zouden moeten zijn die vertellen hoe je zou moeten beleggen. Sterker nog, daar willen we van wegblijven. Dus ik weet niet of we heel ver uit elkaar zitten qua.
Okay.
In die zin was wel het artikel over het onderzoek wat in de afgelopen maanden is uitgevoerd. Mm-hmm. Door de AFM ook, hè?
Ja.
Met als kop: meer mensen zouden kunnen gaan beleggen in plaats van sparen. Dus zeggen jullie heel duidelijk: oké, niet een advies van ga nu allemaal beleggen, maar zouden kunnen gaan beleggen.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk niks nieuws voor ons, maar wel was dat nieuw voor ons om dat van de AFM te horen. Want ja, wij kennen de AFM inderdaad dus wel vooral van de waarschuwingen, van let op, kijk uit. En dat misschien heel veel mensen die zouden kunnen gaan beleggen, maar in plaats daarvan sparen, nog niet zijn begonnen, is misschien ook wel omdat ze denken van ja, we vinden het eigenlijk een beetje eng. We krijgen alleen maar waarschuwingen naar ons hoofd. We durven helemaal niet.
Ja, ik denk dat je de rol van de AFM niet moet overschatten. Als je daarop doelt, hè, dat als wij zouden waarschuwen, dat dan, in dit geval ging het over 3,1 miljoen huishoudens. Mm-hmm. Dan denken, dan moet ik het maar niet doen. Maar ik kan me voorstellen dat je zegt, hey, dit artikel wat is verschenen, of dit onderzoek, nou, dat wijkt wat af van eerdere uitingen van de AFM. Voor de goede orde, het onderzoek dat wij hebben gedaan is daarmee niet een advies om te gaan beleggen. Het is om bloot te leggen, wat is de potentie in deze markt? Nou, ik heb het eerder ook al aangegeven. Het is goed voor die groep die voldoende buffer heeft. En inderdaad daarnaast geld over zou hebben om te beleggen. Om bij zichzelf te raden te gaan. Ja, wat voor een vermogen zou ik in de toekomst willen hebben? Wat past daarbij?
Ja.
Past daar beleggen bij? Wat is mijn risicobereidheid? Waar zou ik dan in kunnen beleggen? Om dat gesprek is te voeren aan de eetkamertafel.
Ja. Dus om de potentie van beleggen bloot te leggen. Want er is wel degelijk een betrouwbare potentie die beleggen kan hebben. Denkt ook nu de AFM. Ik bedoel, je kan ook zeggen van meer mensen zouden naar het casino kunnen gaan in plaats van sparen.
Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar dat hoor je niet uit onze mond.
Nee, dat snap ik. Maar je kiezen wel daadwerkelijk voor beleggen, omdat beleggen ook een heel goed alternatief kan zijn voor sparen.
Nee, maar zeker. Vermogensopbouw via beleggen kan een prima manier zijn, zekers. Als je kijkt nu naar de inflatie en de lage rente. Het gaat er wel over, heb je goed bedacht hoe je dan gaat beleggen?
Ja.
Of word je verleid tot beleggen dat niet bij je past?
Ja.
De fear of missing out. Ik bedoel, als je wordt lekker gemaakt met die grote auto die je misschien wel over 3 weken zou kunnen bezitten. En je dat zou kunnen realiseren met beleggen. Ja, dat is een vorm van beleggen waarvan we denken, nou, Denk daar maar eens even 5 keer over na of je daarin stapt. Dus het gaat over de manier waarop. Maar het feit dat is wat je zegt, dat beleggen een goede manier kan zijn om vermogen op te bouwen. Helemaal mee eens.
Het is misschien op dit moment zelfs nog wel de enige manier om je koopkracht te behouden. Zeker met die inflatie. Dat is eigenlijk, zou ik misschien wel veel liever gewoon rente ook op de bank krijgen. Dat ik me ook niet druk hoef te maken over of er rendement is dit jaar of niet.
Mm-hmm.
Maar er is bijna geen alternatief voor mijn gevoel.
Nee, de rente staat enorm laag. Er is inflatie. Dat is ook precies wat we zien als we onderzoeken doen naar de motivatie om te gaan beleggen. Dan is dat vaak de lage rente die wordt aangedragen van de search for yield. Om te starten beleggen. Ja, dat is een hele logische.
In Europa heb je natuurlijk allemaal lokale toezichthouders. Eigenlijk. Elk land heeft denk ik zijn eigen toezichthouder. Hoe blij moet een Nederlandse belegger zijn dat jullie onze toezichthouder zijn? En niet bijvoorbeeld die van Duitsland of van Cyprus of noem een ander willekeurig land.
Nou, ik ben wel blij hoor. Nou, volgens mij zijn jullie heel streng.
Waarom ben je blij?
Nou, omdat jullie ik heb het idee na afgelopen aflevering dat jullie wel een van de strengere toezichthouders zijn. En dat is toch wel, dat is wel een geruststellend idee voor beleggers, denk ik, dat er iemand is die de boel streng in de gaten houdt. Die instanties.
Ieder is kort. Tom bedoelt,
ja, excuseer. Ja, ja, ja.
Ik ben het hier helemaal mee eens. Nee, kijk, wij nemen toezicht, maar dat is gelijk aan andere toezichthouders in Europa, gewoon heel serieus. En de regels die er gelden, ik noemde het net al, die zijn Europees. Dus dat betekent dat wij, maar ook de collega-toezichthouders in Europa met die regels aan de slag gaan. En dat doen we allemaal op een hele professionele manier. We zitten wel wat uit elkaar. Hè? Dus we moeten ervoor zorgen dat we daar ook met elkaar blijven samenwerken.
Ja. Nou, wij hebben een aflevering gemaakt over brokers. En dan heel specifiek ook over de verdienmodellen van brokers. En hebben we het uitgebreid gehad over payment for order flow.
Mm-hmm.
Is natuurlijk in Nederland verboden. Maar in Duitsland wordt dat gedoogd. En dan zie je toch wat Duitse partijen die nu ook actief zijn in Nederland. Omdat het natuurlijk een open grens is. Trade Republic. Nou, de Giro is overgenomen door Flattex. Ook Duits. En dan heb je ook nog andere partijen die in Cyprus zitten en zo. Lijkt me dat heel lastig als AFM. Dat je binnen je eigen landsgrenzen, als je een bedrijf is gevestigd, daar heel streng op komt toezien. Maar er wandelen ondertussen wel andere partijen lekker de grens over die zeggen, doe je AFM, gaan we lekker niet aanhouden. Hoeveel frustraties heb je daarover?
Nou, ik heb daar niet zoveel, of we hebben daar niet per definitie heel veel frustraties over. Wat wel belangrijk is, dat we het geluid laten horen in Europa. Waarom wij van mening zijn dat payment for order flow, dit gaat gewoon over het provisieverbod, dat we dat niet wenselijk achten. En dat betekent dat je dus ook dat inzichtelijk moet maken. Dus je moet gaan uitleggen waarom zien wij, als je kijkt naar payment for order flow, effecten voor de belegger waarvan je zegt, ja, dat is niet per definitie iets in zijn
Ik ben het trouwens over totaal met je eens hoor.
Hoe dat ook weer precies werkt, dat payment for order flow, en waarom dat negatieve effecten voor beleggers heeft?
Nou, met payment for order flow worden eigenlijk in plaats van dat je zelf als belegger eigenlijk betaalt voor de transacties, verzamelt de broker alle transacties van alle haar klanten en verkoopt dat aan de achterkant door. Dus de order flow wordt verkocht, daardoor de payment for order flow, en daardoor is het eigenlijk niet meer transparant hoe broker nou geld verdient. En je weet ook niet als je daardoor de beste prijs krijgt voor je aandeel. Want de spread kan bijvoorbeeld heel hoog zijn. En dat kan je eigenlijk als belegger niet controleren.
Dat verschil tussen bied en laat.
Ja, en daardoor denk je dat je gratis aan het handelen bent. Maar dat ben je in wezen niet, want je betaalt onder water. Maar dat weet je dan weer niet.
Ja.
Dus daarom is denk ik de AFM er ook op tegen. Omdat het namelijk niet, het bevordert geen transparantie.
Mm-hmm.
Alleen ik heb ondertussen best wel wat brokers gesproken. En vooral die dan in Nederland gevestigd zijn. En die zijn ondertussen wel aardig goed klaar mee dat er nu een oneerlijk speelveld gecreëerd wordt. En dat lijkt me best wel een lastig dilemma. Dat je toch aan je eigen principes wil houden. Maar je creëert daar wel een oneerlijk speelveld.
In Nederland is er een level playing field. Hè? Dus voor Nederland, daar zal je aan moeten houden op het moment dat je hier gevestigd bent of een bijkantoor hebt. Dat is precies de reden waarom wij inderdaad in Europa aangeven en daar dus ook echt geluid maken op dit onderwerp. Om te kijken of er op het niveau van ESMA, op het niveau van Europa, tot een dergelijk verbod Europees kan komen. Ja. En tot die tijd snap ik best de frustratie. Maar is dit wat we doen?
Ja, want je krijgt daardoor wel er is natuurlijk een mogelijkheid, als het te lang duurt, dat al die Nederlandse partijen zich buiten Nederland gaan vestigen.
Ja, dat
het is een beetje hetzelfde als je, dan ga je vermogensbelasting heel hard omhoog en dan gaan alle rijken naar Duitsland of naar Zwitserland. Dan heb je daar, het effect is dan heb je, ben je wel je tuintje aan het mooi aan het schoonschoffelen, maar er staan geen groentes in.
Ja, dat klopt. Ik denk alleen, dit moet dit wel in perspectief moeten plaatsen. Het provisieverbod, want daar, nogmaals, daar gaat dit over, dateert uit 2014. Als je nu terugkijkt tot 2014, heb ik die leegloop waar jij op doelt niet gezien. Dus die
valt dus wel mee.
Die zorg heb ik minder. Maar ik deel je opmerking dat, nou ja, in ieder geval, ik zie je opmerking als een aanmoediging voor ons om dit verhaal wat we hebben en de redenen waarom we dit doen. En hebben we het even over payment for order flow en het verbod daarop. Om dat onder de aandacht te blijven brengen bij.
Ja. Het blijft wel, ik kan me voorstellen, een lastig dilemma. Ik krijg best wel vaak vragen van ja, bijvoorbeeld Broker X die zit niet, valt niet onder de AFM. Moet ik daar dan wel beleggen? Ik denk dat jullie op dat vlak wel een goed imago hebben dat ze. Dus blijkbaar liever willen dat de broker onder toezicht van jullie valt. Mm-hmm. Daar krijgen we best wel vaak vragen over. Dus dat is wel ook wel goed voor jullie. Dat doen jullie toch goed?
Ja, blijkbaar. Dank je wel.
Maar er ligt ook in de Verenigde Staten ligt dit verbod ook op tafel, las ik ergens. In een artikel.
Ja, de brokers zoals Robin Hood en zo. En ja. Charles Schwab, die liggen daar ook echt onder vuur. Ook met hetzelfde payment for order flow.
Ja. Er is momenteel heel veel discussie over dit fenomeen. Ja.
En wat is eigenlijk, wat kunnen jullie doen als AFM als instanties in Nederland zich niet aan de regels houden? Ik lees regelmatig over rechtszaken, boetes. Zijn dat de middelen die worden gebruikt om het land in het gareel te houden?
Het land in het gareel te houden, dat klinkt mooi. Is misschien het meest aansprekend. En hetgeen ook wat je, als we een boete opleggen, ook een van de weinige maatregelen die je ook daadwerkelijk, waar je kennis van kan nemen. Maar onze toolbox is echt vele malen groter dan enkel, zoals wij dat noemen, punitief, zoals de handhavingsmaatregelen formeel. En dat is afhankelijk van wat zie je gebeuren. Hoe misgaat het? Is dit de eerste keer? Of is dit al de tweede keer? Ja. Wat voor een schade berokkent het? Wat voor een houding heeft een instelling om, zoals wij dat noemen, compliant gedrag te vertonen? Deze mix aan criteria of aspecten wegen wij nadrukkelijk. En het kan zijn dat we starten met een gesprek. Hè, dat je zegt, nou kom eens naar de Vijzelgracht. En dan gaan we eens praten met elkaar over wat zien we nu. En waarom wij denken dat dit niet door de beugel kan. En zijn we benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Dit is een escalatieladder. Dus je begint met een vriendelijk gesprek. En je kan eindigen met een boete. Met een aantal zaken ertussenin. Bijvoorbeeld, je kan een aanwijzing geven waarin je gewoon een verplichte gedragslijn oplegt. Je kan een waarschuwing geven. Je kan een last onder dwangsom geven. Nou, zo zijn er tal van instrumenten in onze toolbox waar Nederland, je had het net over Nederland, heel vaak gewoon wat minder van meekrijgt. Kijk, ons gaat het om het effect. Ons gaat het om het effect dat de partijen die onder ons toezicht staan zich gedragen naar de wetten die er zijn. En als wij dat kunnen bewerkstelligen met een interventie die wat meer informeel is ingestoken, maar wel resultaat boekt, ja, dan hebben wij ons doel bereikt.
Hebben jullie wel eens een vergunning afgepakt?
Oh, ongetwijfeld.
Ja?
Ongetwijfeld.
Oh, dus maar je kan daar niet specifiek wat over zeggen.
Nee, daar kan ik uiteraard niet.
Nee, oké. Okay.
Ik weet van Pim ook dat hij bij bij zo'n vriendelijk gesprek misschien is. Dat was het een vriendelijk gesprek? Want jij was bij zo'n influencer meeting. Is dat zo'n eerste verkenning van?
Ja, het is een goed voorbeeld van wat er in de toolbox zit. Om inderdaad, dit was een webinar. We hadden het graag live gedaan, maar dat kon in verband met corona niet. Je doelt op dat we de finfluencers hebben uitgenodigd om te spreken over onze verkenning. En een aantal aandachtspunten mee te geven. Maar het is een goede vraag aan Pim, want Pim was daar inderdaad bij. Was dat een vriendelijk gesprek? Of was dat,
Ja, het was natuurlijk heel jammer dat het digitaal was. Het was natuurlijk een lange presentatie. Ik had het liefst wat meer concretere voorbeelden gewild. Ik denk dat het beter had gekund. Ook de interactie vooral. Want ik denk dat ook met de mensen die ik daarna heb gesproken, dat heel veel mensen met heel veel vragen zaten. Maar ik denk dat het een goede opstap is. En die gaf ook op het allerlaatste aan. Dit is een aanzet tot een gesprek. Mm-hmm. Want ik heb hem nog even teruggekeken. En ik ben ook heel benieuwd wat jullie vervolgstappen zijn in dat gesprek dan. Dat hebben jullie heel nadrukkelijk verteld. Dus ik ben heel benieuwd ook of daar nog een vervolg op gaat komen. En op welke vorm dan dat gesprek gaat doen. Want het was nu geen gesprek, het was nu meer een mededeling. Dus ik ben heel benieuwd waar dan dat gesprek gaat plaatsvinden. Ik ben daar heel erg open voor.
Ja.
Ja, want influencers zijn natuurlijk wel een nieuwe ontwikkeling. Waar jullie nu een soort van beleid op aan het, moet ik het zo zien? Zijn er mensen aan het schrijven van hoe gaan we nou met deze jongelingen om?
Nee, we zijn niet per definitie beleid aan het schrijven. Wat we daar hebben blootgelegd zijn een aantal aandachtspunten. Hè. We hadden het er net al even over dat het goed is dat er laagdrempelige informatie is. Hè, omdat er een behoefte is bij een hele grote groep. Behoefte naar informatie over beleggen. Wat wij bloot hebben gelegd is dat niet per definitie altijd hele neutrale informatie is. Hè. De neutrale finfluencer, die vonden wij moeilijk te vinden. Finfluencers met sterke eigen belangen kunnen ervoor zorgen dat het belang van de volger niet per definitie centraal staat.
Ja.
Hè, dus als het gaat over informatie afgeven aan die groep die daar behoefte aan heeft. Ja, dan ligt daar wel een grote verantwoordelijkheid voor de maker van een podcast of een cursus. Of noem maar op. Hè. Dus een grote verantwoordelijkheid voor de finfluencer. Dat je je verplaatst in de volgers die je hebt. En dat gaat over, ben ik geen beleggingsadvies aan het geven? Ben ik mensen niet aan het sturen naar producten waarvan ik eigenlijk niet zo goed kan inschatten of het wel past bij hun risico? Dat te risicovolle producten. Ik noemde het net al eventjes, hè, die grote Maserati die voor de deur staat. Waarin mee gezegd wordt, hè, die kan je over 3 weken ook hebben als je in crypto's et cetera gaat beleggen.
Yeah.
Dus dat is iets dat hebben we gedeeld. Hè, dat hebben we gezegd, van ga daar op letten. Omdat, nogmaals, het is inderdaad een nieuwe ontwikkeling. Dus we vinden het belangrijk om die informatie ook mee te geven. Zodat mensen die het goede voor hebben met de volgers kunnen denken, oké, dan moet ik hier misschien rekening mee gaan houden. Ja. En hetzelfde geldt, hè, we hadden het net over die belangen, is over word je betaald? Hè, dus word je betaald voor het aanbrengen van nieuwe klanten bij een broker? Dat is een overtreding van het provisieverbod.
Ja.
Zei je dat we ons dan richten op de broker? Hè? Want de broker mag geen betalingen verrichten voor het aanbrengen van klanten. Nou, dat zijn een aantal zaken die we nu hebben meegegeven. Dus nee, we zijn geen beleid aan het maken. Maar we zijn wel benieuwd wat voor effect dit gaat hebben. Ja. Dat vriendelijke gesprek tijdens het webinar.
Ik denk dat de beurzen zijn natuurlijk alweer flink naar beneden gekomen. Ze zijn zelfs volgens mij officieel in een bear market beland. In ieder geval de Nasdaq. En dat heeft er ook wel voor gezorgd dat heel veel influencers die misschien niet zo netjes doen, ook gelijk zijn verdwenen. En want dat merkte ik ook aan de bijeenkomst. Mm. Want vooral de mensen die het wel heel netjes doen, die waren aanwezig. En vooral de mensen die er een beetje, misschien een beetje de misbruik van maken, die waren er niet. Dus dat effect krijg je natuurlijk ook. Maar dat corrigeert zichzelf eigenlijk weer. Dat vind ik ook wel weer het mooie aan het internet. Dat mensen, het corrigeert uiteindelijk wel. Want het is allemaal open. Iedereen kan alles delen en je kan comments geven. Je merkt nu al dat alle mensen die niet zo helemaal juist zijn, dat die er gewoon uitgefilterd worden door het publiek. Dus dat is ook een beetje, het internet is ook zelfreinigend op dat vlak.
Ja, ik zou. Ja,
misschien ben ik allemaal veel te optimistisch, maar en misschien jullie de pessimist, maar het zal waar het zo in het midden liggen.
Nou ja, het zelfreinigend. Het zou heel mooi zijn als dat volledig zou werken. Maar ik denk juist wat wij ook hebben gezien is dat het juist heel vaak heel intransparant is. Wie je dan voor je hebt, wat zijn belangen zijn, waarom je de dingen vertelt die vertelt. En ik weet niet op welk moment dan die zelfreiniging plaatsvindt. En dat kan zijn als het inderdaad echt de verkeerde kant op gaat met de beurs. Dat je dan denkt, maar wat ik nu allemaal gehoord heb. Ja. Maar dan is het wel laat.
Ja, er zijn,
ja, er zijn wel slachtoffers gemaakt.
Nou ja, en dat is best een risico.
Ja. Ja. En je noemt even, daar ben ik het trouwens volledig met je eens. Dat je moet zien wie erachter zit. Mm. Er waren ook heel veel inderdaad kanalen waar je dus niet kon zien wie erachter. Dat ben ik volledig met je eens. En ook een stukje transparantie. En dat is misschien wel een mooi punt. Dat is eigenlijk de basis van onze podcast. Ik weet nog dat ik dat heel goed in aflevering 1 heb gezegd. Dat ik heel veel mensen praten over beleggen en over aandelen. Maar ik kan in niemands portefeuille kijken. En dat vond ik zo apart toen ik deze podcast begon. Ik denk, ik wil weten of jij daadwerkelijk dat aandeel bezit. Want jij schrijft wel over dat aandeel, maar ik weet helemaal niet of je het bezit. En soms staat er wel eens bij dat je het bezit, maar bezit je het in 0,5%, 1%, 10%? Dat is nogal een verschil. Is het een onderdeel? Is het de enige groeiaandeel die je hebt en de rest allemaal defensief? Er zijn zoveel vragen die je kan hebben. Moet niet gewoon iedereen die over aandelen praat verplicht zijn portefeuille opendelen? Niet in bragen, maar gewoon gewoon skin in the game. Laat maar zien of jij daadwerkelijk ook die aandelen bezit. Anders mag je er gewoon niet over praten.
Ik zal het eens meenemen naar de Vijzelgracht, dit idee.
Ja, maar gewoon reageer daar eens op. Wat vind je daarvan? Want...
Nou, kijk, even los van je trekt het denk in het extreme. Maar transparantie over wat is je eigen belang hier? En of dat dan inderdaad gepaard gaat met... God, dit is mijn hele portefeuille. Even los van als we het even niet specifiek over beleggingsaanbevelingen hebben. Want dan gelden er echt veel meer regels. Ik denk dat je een verantwoordelijkheid hebt als finfluencer. Dat je als je anderen als het ware meeneemt in de reis rond beleggen, dat je heel transparant moet zijn over wat ben ik zelf aan het doen. Hè? Want dan kan ik beter inschatten. Waarom zeg je dit eigenlijk?
Ja. Want Milou en ik zijn de enigen in Nederland die dit doen. Er is niemand anders die doet. Vanaf mensen van alle IEX, de VEP, de Mac, alle andere mensen noemen ze het allemaal. Niemand doet dit. En als mensen het doen, dan moet je daarvoor betalen om het in te kunnen zien. Dus, voor mij, wij zijn de uitzondering. En voor mij, ik begrijp niet dat wij de uitzondering zijn. Dit moet naar mijn idee bijna een soort van standaard zijn als je praat over aandelen.
En hoe vinden je volgens dat?
Ja, dit is ook de reden waarom wij de grootste podcast van Nederland zijn. Omdat dit extreem wordt gewaardeerd. Ik heb daar eens gevraagd van ik heb daar af en toe zit ik ook wel eens mee van moet ik hem ook niet gewoon sluiten? En dan vraag ik dat nou. En iedereen 100% zegt nee, dit is de reden waarom we juist van jullie podcast houden. Omdat we 100% zeker weten dat het. Alles wat je zegt, kunnen we ook zien in je portefeuille. Dus als je een fout maakt, dan zien we ook dat jij ook pijn hebt van die fout. Ja. En dat wordt extreem gewaardeerd. Ja. En het is eigenlijk gek dat nergens te vinden is in Nederland. Ja.
En want dit is transparantie over hè, wat je in je portefeuille hebt zit, et cetera. Ben je over alles transparant rondom dit onderwerp en de podcast die je maakt?
Nou ja, we delen onze portefeuille. Mm. En dat is zelfs met een bedrag. Zelfs alle transacties zijn te zien. Ontvangen dividend. Nou ja, eigenlijk is het, komt er basically op neer. Ik zit dan bij de Giro. Mm. Ik doe gewoon een export. Met de CSV-export van de Giro. En dat upload ik in een sheet. En dat kan je gewoon volledig inzien. Dus als ik een aandeel koop, dan is dat ook te zien. En zelfs met rendementen. Per jaar kan je dat gewoon inzien. Met officieel gewogen rendementen. Met de money weighted rate of return. Dus ook nog officieel erkend. Rendementsberekening, dus niet een selectieve. Dat is volledig transparant.
Ja, en de samenwerking met de broker die je net noemde, hoe ben je daar transparant over? Of is er geen samenwerking? Of is er...
Nee, er is geen samenwerking. Nee. Er zijn ook best wel veel luisteraars die vragen hebben ingestuurd. En eentje vond ik wel heel opvallend. Is dat je ziet steeds vaker dat er instellingen die dan een koersdoelen afgeven op bedrijven. En dan zie je even daarna dat zij ook die emissie gaan begeleiden. Er wordt altijd heel verontwaardig over bekeken. Hoe kan nou een bedrijf eerst de koersdoelen met 100% verhogen. En dan 3 weken later in 1 keer een emissie doen. Extra aandelen uitgeven. Mm. Valt zulke soort praktijken ook onder jullie toezicht?
Even voor de goede orde, ik zit hier namens de AFM. Ik ben verantwoordelijk voor het retail toezicht. Wat je nu noemt en als voorbeeld en als vraag opwerpt, zit meer aan onze kapitaalmarktenkant. Ja. En die kijken naar marktmisbruik. Even los van of deze kaas die je schetst daadwerkelijk in dat bakje valt. Maar zijn continu echt een monitoring room aan de Vijzelgracht. Aan het kijken van, goh, zien we rare dingen gebeuren? En moeten we daar verdiepend op doorvragen? Moeten we daar tegen optreden? Et cetera. Marktmisbruik is gewoon strafbaar. En is iets waar we nadrukkelijk naar kijken. Nog los van de vraag of het voorbeeld wat jij gaf, want daarom deed ik even de disclaimer up front. Of die helemaal in dat straatje valt. Maar er is wel een aparte unit die dit soort zaken aan het.
Dus eigenlijk is. Koersdoelen algemeen die heel vaak worden afgegeven, die naar mij er echt helemaal nergens op slaan. Die volgen het al een grote koers, maar dan in een vertraging. Dat valt niet onder jouw. Afdeling eigenlijk.
Niet onder mijn afdeling, dat zeg je goed. Ja, klopt. Dus ik vind het lastig om daar heel specifiek nu op in te gaan. Want waarschijnlijk gaat dit gepaard met 1000 nuances die ik gewoon nu niet kan maken.
En er is ook nog een laatste vraag over crypto's.
Ja, daar kunnen we eigenlijk natuurlijk niet meer omheen. Wij praten zelf helemaal niet over crypto's. We zitten echt te beleggen. Maar ik las volgens mij 1,9 miljoen mensen hebben iets van een crypto gekocht. Las ik laatst. Die bezitten of hebben een crypto gehad.
1,9 miljoen?
Ja, Nederlanders die hebben iets van een crypto gehad. Al is het maar een paar honderd euro. Dus het is echt wel ondertussen bijna ingeburgerd. Valt dat ook onder jullie toezicht?
Nee, de crypto's waar je het nu over hebt is vooralsnog ongereguleerd. Dus daar hebben wij geen mandaat om daar toezicht op te houden.
En wat betekent dat dan?
Dat betekent dat als we het hebben over onze rol, dat die dus heel beperkt is. En dan komen we weer. Dit is iets waar we met vol enthousiasme voor waarschuwen. Voor wat betreft de risico's. Dus de volatiliteit die enorm is. De oplichting die plaatsvindt, de pump en dump, et cetera. Dus dat is iets waar we ons echt om zorgen maken. Hè? Met geleend geld, jongeren met onvoldoende geld überhaupt en dan wel in crypto's. Is iets waar we ons zorgen om maken en dus voor waarschuwen. En anderzijds proberen wat educatie wel te geven. En dat is de mbo-lessen van wijzer in geldzaken in het kader van het Week van het Geld. En we monitoren het. Maar nogmaals, het is geen mandaat, ongereguleerd.
Heb je een idee wanneer jullie er wel echt toezicht op kunnen houden?
Ik hoop in 2024. Dan komt er een nieuwe Europese regelgeving. Want dat is hier van belang. Het is zo grensoverschrijdend als maar kan. Ja. Dan komt MiCAR en dan komen de regels. En daar komt er dus mandaat voor de AFM.
Dit wordt dan Europese...
Dat is Europese regelgeving, ja.
Tot die tijd is het eigenlijk blijft het een beetje een cowboy land, een beetje Wild West. En dan daarna worden de teugels aangetrokken.
Dan worden de teugels aangetrokken. En ik praat nu even over de AFM. Er zijn regels voor wat betreft meer, dat zit meer op het witwassen. Maar dat ligt bij de collega's van DNB. Daar zitten we in een Twin Peak. En die hebben een aantal zaken waar ze wel op toezien. En dan gaat het met name over het witwassen.
Ja, oké. Goed dat ook in richting 2024 wat meer gereguleerd gaat worden. Ik denk dat dat erg belangrijk is in cryptoland.
Zeker.
Ik denk dat iedereen daarbij gebaat is.
Beleg je zelf eigenlijk ook? Of mag ik dat niet vragen?
Goeie vraag. Nee, doe ik niet. Nee, anders dan mijn collectief pensioen, mm-hmm. Waar ik in beleg, beleg ik zelf niet.
Ben jij een van die Nederlanders die zou kunnen gaan beleggen in plaats van sparen?
Blijkbaar.
Ja.
Kijk, er zijn flink wat regels bij de AFM om überhaupt te kunnen beleggen. En ik merk dat ik die drempel wat minder makkelijk neem.
Mm-hmm.
Dus ik zit op die spaarrekening.
Ja. Oké. Nou, sterkte daarmee.
Ja, dank je.
Tom Spiers, heel veel dank dat je te gast wilde zijn. Namens de AFM. Ik ben weer een stuk wijzer geworden. Wat jij, Pim?
Ja, zeker. Ik denk dat het goed is dat er een toezichthouder is.
Ja.
Ik hoop dat het steeds meer Europees geregeld wordt. Ik denk dat dat ook innovatie als land wat meer stimuleert.
Nou, dan rest mij. En wat doen we volgende week?
Ja, volgende week gaan we het hebben over het belang van een portefeuillemanagement. En dan gaan we heel specifiek praten over allocatie per positie. Wanneer mag een positie nou groter zijn? Wanneer mag een positie nou kleiner zijn? Hoe doe je nou je portefeuillemanagement? Dan ga ik ook wel een stukje delen over de fouten die ik zelf heb gemaakt.
Oké, ja, ik dacht dat. Dan ben je vast wat wijzer geworden op dat onderwerp. Nou goed, dan tot volgende week. En in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.